Ja, wie wil begrijpen wat IS, Mohammed, Bouyeri, Osama Bin Laden en andere moslimterroristen drijft, die zou er goed aan doen het werk van de 13e-eeuwse rechtsgeleerde Ibn Taymiyyah te lezen. Aldus schrijft Arabist Machteld Allan, wiens vertaling van een van Ibn Taymiyyah's geschriften onlangs verscheen onder de titel Bid, Vecht en Heers.
Ja, en Machteld Allan is te gast. Ze zit hier tegenover ons. Machteld, goedemorgen. Met jouw boek is het voor het eerst dat er een Nederlandse vertaling is van het werk van deze middeleeuwse rechtsgeleerde. Jij hebt dat vertaald.
Ja.
En was dat vanuit de gedachte, deze man heeft een tekst geschreven die toch veel narigheid veroorzaakt als het gaat om terrorisme. Was het de gedachte, ken uw vijand, dat je het ging vertalen?
Nee, niet speciaal. Ik begon ermee omdat ik het als basismateriaal voor mijn proefschrift wilde gebruiken. En al vertalende kroop ik steeds maar dieper onder de huid van deze meneer. En het werd wat mij betreft steeds meer de moeite waard om het als apart geschrift uit te brengen. Dus ook omdat het een beeld geeft van de werkingen van de islam. Hè? Dus niet speciaal van het salafisme of IS, maar hoe de islam werkt.
Ja, en, nu, ja, ja. Ga door, sorry.
Nou ja, de islam is een beetje het domein van rechtsgeleerden. En wie de islam wil leren kennen, die weet eigenlijk niet zo goed waar die terecht moet. Hè? Ja, je kunt de Koran wel gaan lezen, maar dan weet je eigenlijk nog niks. Want je weet helemaal niet hoe de Koran gelezen wordt. En de rechtsgeleerden die maken eigenlijk uit wat de orthodoxie is. En ja, om een beetje een beeld te krijgen van hoe dat in zijn werk gaat, dus hoe men de oerteksten gebruikt om tot gedragsregels te komen in het heden. Dus de orthodoxie vasten. Moet je een rechtsgeleerde lezen.
Ja, en dit is, dus
en dit
een
is
hele,
een rechtsgeleerde.
Een hele belangrijke
rechtsgeleerde. Vliegende vaak hier. Maar, zou ik zeggen. Ja.
Maar een hele belangrijke rechtsgeleerde dus. En ik meen dat jij dus ergens toch ook wel zegt, een man die tekst heeft geschreven waarop terroristen, fundamentalistische terroristen, zich beroepen. Kun je een paar voorbeelden geven van waar we dan aan moeten denken als het om die teksten gaat?
Nou, wat belangrijk is, alle rechtsgeleerden schrijven, zijn fatwa's. En in zijn tijd vaardigde hij een fatwa uit die het mogelijk maakte om oorlog, jihad te voeren tegen de Mongolen, die toen bezig waren met een enorme veroveringstocht. Hè. Dat was een beetje vreemd, want de Mongolen waren zo halverwege Bagdad overgegaan tot de islam. En je kan natuurlijk niet jihad voeren tegen moslims. En toen zeiden ja, maar dit zijn eigenlijk geen echte moslims. Of althans hun leiderschap. Omdat zij de sharia niet invoeren in de door hun veroverde gebieden. Dus toen zeiden ja, nou ja, goed, omdat ze dat, en ook om andere oorzaken, dat zij hun voorouders nog aanbaden en dat soort on-islamitische praktijken toelieten. En toen zeiden nou ja, goed, sultan, je mag oorlog voeren tegen de Mongolen, jihad voeren tegen de Mongolen, omdat zij nalaten de sharia in te voeren. Dan zie je ook meteen hoe belangrijk dat is, die sharia. Want zonder sharia geen islamitische staat.
Maar dat is het idee. Terroristen nu die zien daarin dus een soort rechtvaardiging of een soort vrijbrief van hun eigen jihad.
De moord op Sadat is gebeurd met deze anti-Mongoolse fatwa
Sadat,
in de
president
hand
van Egypte, na Nasser, voor alle duidelijkheid.
Ja. Ja. Maar dit zijn anti-Mongoolse fatwa's. Want IS is doordenkende hierover. IS is eigenlijk niet een erfgenaam van Ibn Taymiyyah. Omdat Ibn Taymiyyah zegt, er moet al een vreedzame politieke eenheid zijn van waaruit je jihad voert. Je moet niet een staat stichten van en voor jihadis. Het is een volledige maatschappij van waaruit je de jihad kan uitvaardigen. Dus eigenlijk is een geleidelijke islamisering, niet zoals de IS doet vanuit de revolutie, is eigenlijk wat hij voorstaat. Dus hij zegt tegen de heerser, je doet het prima, uitstekend, want je hebt de macht al. Maar nou moet je alleen nog de sharia invoeren.
Een stap verder. Maar ja. je beschrijft hem in het voorwoord van je boek ook met... vergelijk je met Machiavelli. Ja. Hij levert dus ook echt advies aan de sultan. Hij wordt gevraagd om advies te leveren over hoe hij de staat moet inrichten. Moeten we het zo zien?
Ja. Ja, hij richt zich eigenlijk tot drie publieken. Je hebt de eerste sultan, die moet natuurlijk goed luisteren naar wat de rechtsgeleerde zegt. En dan heeft hij de gewone man als publiek. Dat kun je ook merken, doordat hij in zijn fatwa eigenlijk volksverhalen invoegt en allerlei voorbeelden. Daarom is het ook. Het is gewoon een leuke fatwa, zou ik maar zeggen.
Het is een leuke fatwa. Nou, ga door.
Fatwa, je moet niet vergeten, een fatwa is geen doodvonnis of zo. Hè? Wij denken dat vanwege de rust die afweer. Fatwa is gewoon een advies van een rechtsgeleerde aan iemand die om dat advies vraagt. Nou, schrijft Ibn Taymiyyah deze fatwa ongevraagd. Hij zegt dat Allah zelf hem de opdracht heeft gegeven. Leuke fatwa. Hij richt zich ook tot een ongeletterd publiek. Dat maakt het zo aardig om te lezen. En hij richt zich tot zijn eigen peers.
Ja, ik heb wel een beetje lastig. Ik merk op het moment dat jij zegt het was een leuke fatwa. En tegelijkertijd is die fatwa inspiratiebron wellicht voor huidige terroristen. Dan denk ik, hoe kan dat samen?
Nou ja, het feit dat die gelezen wordt. Hè? Ja, leuk. Ik bedoel, leuk leesbaar. Leuk. Het is fijn. Een fatwa is normaal gesproken heel saai. Het is gewoon een advies. Je komt met een bepaalde.
Dus inhoudelijk is het gevaarlijk? Of misschien tegen bepaalde dingen tegen dat je wat staat erin? Ga die en die doden of wat
nee,
maakt wat is de inhoud waardoor het zo explosief is?
Ja.
Als het ook nog leuk is opgeschreven.
Nou kijk, een fatwa is eigenlijk een advies over één zaak. Dus je komt bij een mufti, een geleerde, een rechtsgeleerde, en dan vraag je: is het geoorloofd om mijn wenkbrauwen te scheren? Nou, die mufti die gaat kijken in de Koran of daar iets over staat. Hij gaat kijken in de verhalen over de profeet of daar iets staat. En dan zo komt hij al
redenerend. Dat is net iets als, mag ik vrijdag vlees eten als katholiek? Ja, dan nee. Maar het gaat natuurlijk hier om.
Maar dit is een heel politiek, filosofisch betoog. Ja.
Hij hier is de vraag eigenlijk van hoe ziet de ideale islamitische... Nou, hoe ziet de ideale staat eruit? En het antwoord is, het is een islamitische staat... En, ja.
Nou, hoe kom je tot een islamitische staat? Dat zegt hij eigenlijk. En hij beredeneert dat door allemaal fatwa's als het ware op een rijtje te zetten en dan samen een volledig politiek-filosofisch betoog te schrijven.
Ja, maar sorry, moet ik nou goed begrijpen dat we hier een verzameling fatwa's hebben van bij wijze van spreken, de eerste is je mag je wenkbrauwen
knippen. Nou, die staat er net niet in.
En de laatste is als het ware ga heen en dood ongelovigen. Ik probeer te snappen wat nou het explosieve van deze fatwa is. Wat maakt dat terroristen nu zich hierop baseren? En dat heb ik eindelijk nog niet helemaal gehoord.
Waar zijn terroristen op uit? Daar moet je eigenlijk van. Die terroristen zijn niet uit per se op het doden van mensen. Het doden van mensen is slechts een middel om een politieke eenheid te stichten waarin de sharia... de basis. En dat kan door schrik aan te jagen. Dat staat ook in de Koran van jaag ze schrik aan. Zodat ze misschien wat makkelijker overgaan tot het invoeren van de sharia.
Het maakt dus deel uit eigenlijk van die ideale staat die zij willen scheppen. En ze vinden onder andere in die fatwa's vinden ze onder andere de rechtvaardiging van het gebruiken van geweld.
Ja.
Dat zien ze als een onderdeel daarvan.
Absoluut. Ja. En aangezien Ibn Taymiyyah zich baseert op de Koran, kun je ook zeggen, dit wordt direct gevonden in die rechtvaardiging voor het gebruiken van geweld om uiteindelijk tot een doel te komen. Daarom hou ik ook niet zo erg van de term jihadisme. Jihad is niet het doel. Het doel is de invoering van Allahs wet.
Jihad is een middel om tot het doel te komen.
Jihad is een middel om tot het doel te komen.
En wat toch interessant is, ik begrijp dat hij pas recentelijk weer herontdekt is, zullen we maar zeggen. Hij is eigenlijk pas begin 20e eeuw, eind 19e eeuw herontdekt nadat hij zes eeuwen eigenlijk niet is gelezen bijna. Ja. Hoe zit dat?
Nou ja, hij is wel men is met hem wel blijven lezen, maar hij maakt deel uit van de kleinste rechtsschool. En in de rechtsschool, elke rechtsschool is gewend om zijn eigen juristen te lezen. En ja, dat Ibn Taymiyyah was ongelukkigerwijs een hanbaliet. En een hanbalieten worden niet zo graag gelezen door andere rechtsschool.
Je begrijpt dat wij hier niets van begrijpen, hè? Wat een hanbaliet is. Dat
nou, het doet er. Laat dat even staan. Dat is voor de fijnproever. Er zijn twee bloedlijnen vanaf Ibn Taymiyyah uit de middeleeuwen naar het moderne salafisme. De ene bloedlijn verloopt via het wahhabisme, dat is vanaf de 18e eeuw. En de andere bloedlijn verloopt via de moslimbroeders, de Egyptische moslimbroeders, vanaf eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.
En waarom zijn ze hem dan toen gaan lezen? Want ik begrijp dat hij in Egypte min of meer is herontdekt. Toen speelden dat soort vragen van hoe moeten we ons land inrichten? En daarvoor was hij toen ook al inspiratiebron?
Tegen het einde van de 19e eeuw heel duidelijk dat de islam een beetje op zijn retour was. Hè? En ja, als je een religieus mens bent, dan denk je, ja, maar ik ben toch een vrome moslim. Hoe kan het dat Allah mij zo laat zitten? En men zocht het in de kwaliteit van de islam, zou je kunnen zeggen. Eind 19e eeuw. Dus niet in de macht van de overheerser, maar met het idee van ja, Allah is met vrome man. En toch lijkt Allah ons nu verlaten te hebben. Ja. Dus we moeten terug naar de basis van ons geloof. En dan kijken waar het mis is gegaan. Dus
ja. En je noemde al, denk ik, Egypte niet ten onrechte. Want dat is natuurlijk een van die gebieden geweest waar dat terrorisme ontstaan is. Want het huidige terrorisme is zeer schuldig. Of noem je dat verantwoordingsschuldig. Dat is voor een groot deel begonnen in het Egypte van Nasser en Sadat en daarvoor. Ja. Omdat dat een te moderne staat werd en te ongelovig. En dat heeft allemaal dat in de hand gewerkt, toch?
Ja, ja, zeker. Er zijn moderne salafisten, Said Qutb bijvoorbeeld, die ergerden zich dood aan alle modernismen en zedeloosheid. En greep daar ook naar Ibn Taymiyyah. Ja.
En toch nog even naar de fundamentalisten die hem nu lezen. Zoals Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Ja. Die heeft ook in de rechtszaal, geloof ik, gezegd dat hij echt, nou ja, dat hij geïnspireerd is door hem, of hoe je dat ook moet noemen.
Ja.
Hij heeft de teksten van Ibn Taymiyyah aangehaald. Maar hoe zit dat eigenlijk? Want dat was, als ik het goed begrijp, een havis die nauwelijks Arabisch sprak. Dus hoe kwam je bij die tekst? Jouw vertaling was er nog niet.
Nee, inderdaad. Nou, kijk, hij heeft natuurlijk een tijdje onder curatele gestaan van een goeroe. En deze goeroe heeft hem ongetwijfeld Ibn Taymiyyah toegediend.
En lazen ze hem dan goed? Of is het dan misschien ook wel zo dat Ibn Taymiyyah nu gebruikt wordt door bepaalde mensen om iets te rechtvaardigen?
Ja, het is een beetje welke fatwa je leest. In dit boek wordt alleen geschetst hoe je eigenlijk op een rustige manier een islamitische staat gaat inrichten. Maar dit zijn ongeduldige jongens geweest. Hè? En dus die moesten we wat harder zoeken. En er zijn natuurlijk allerlei fatwa's waarin wordt gezegd. Maar dat is niet alleen voorbehouden aan Ibn Taymiyyah. Iedereen die de profeet beledigt of belachelijk maakt, die mag gedood worden. En Bouyeri heeft een fatwa gevonden waarin dat van Ibn Taymiyyah, waarin dat mag.
Het is natuurlijk voor een deel het probleem van het internet, waar heel veel gegraaid en bij elkaar gegraaid wordt wat je uitkomt en de rest laat je zitten. Magdat Allen, bedankt. We hopen dat jouw boek bijdraagt aan een beter begrip wat de islam is en wat de gevaarlijke en misschien wat de kanten er überhaupt van zijn, met of zonder gevaarlijk. Dus het ligt gewoon in de winkel.
Ja, zeker.
Er
zit een enorme inleiding bij.
Inleiding bijgeschreven. Ja. Ja. Want ik ga het boek zeker lezen.
Goed, 35 pagina's inleiding. En een enorm notenapparaat.
Dus, vanochtend alweer één lezer gewonnen.